Ajax loopt averij op in Friesland. PSV komt na opstapproblemen toch op gang. En Feyenoord is de beste van Rotterdam. Dit is een nieuwe aflevering van Titelstrijd.
Zinderende ontknoping in de Eredivisie.
PSV Ajax is landskampioen.
Dit is Titelstrijd.
En dat doe ik vandaag natuurlijk niet alleen. Ik ben met Tivar. En naast Tivar zit er vandaag ook een debutant in ons midden. En dat is Bob. Yes. Welkom.
Ja, bedankt.
Ken jij natuurlijk al van andere video's en van voetbalnieuws redacteur, maar een beetje zin in?
Ja, zeker. Leuk.
Ja?
Ja.
Goed zo. Nou, hoe was jullie weekend verder, mannen?
Ja, sportief. Veel voetbal gekeken. Zelf gepadeld. Bij ons vieren ze geen carnaval, dus dat moet er anders ingevuld worden.
Ik voel een kleine verwijzing aankomen naar het carnaval. Ja, daar ontbreken twee personen vandaag natuurlijk die... wel wat vaker in beeld zijn bij Titelstrijd. Die vieren lekker carnavalletje. En
moet ook
groot gelijk, hè?
Ja, zeker.
Daan en Brecht mogen wel een keer een beetje vakantie hebben, toch? Maar hoe was jouw weekend, Ivo?
Ja, prima. Ik heb voor het eerst een lange tijd niet heel veel uren gedraaid in het weekend. Dus ik heb alle tijd gehad om alle wedstrijdjes rustig te bekijken. En dat beviel me wel.
Jij bent goed uitgerust, merk ik.
Dat denk ik wel, ja.
Ja?
Nou. Ik weet niet of je dat zo gaat merken in mijn analyses, maar ik hoop van wel.
We gaan erachter komen. Nou, het kwam dit weekend in ieder geval allemaal wel een beetje laat op gang natuurlijk. De top 3 kwam op zondag in actie, maar wel pas vanaf 2:30 natuurlijk. We hadden het net even over carnaval onder de rivieren. Het leek ook wel een beetje op carnaval in Friesland bij tijd, hè? Of van jullie van de wedstrijd, Heerenveen-Ajax?
Nou, het was geen carnaval in Amsterdamse opzicht, in ieder geval. Het was echt misschien wel weer een van de slechtste wedstrijden van de afgelopen maanden. En iedereen heeft het erover dat alles beter wordt onder Van het Schip. En Henderson heeft alles onder controle. Maar daar viel weinig van te zien. Heerenveen heeft Ajax wat mij betreft gewoon afgetroefd. En dan kunnen we het laatste moment... achterwege laten, wat mij betreft.
Ja, verdedigend was het soms bij Ajax alweer een beetje clownesk. Hè?
Ja, zeker. Ja. Met Sosa en Soetelo worden al vaak bekritiseerd. Dus ik denk niet dat we daar te lang over moeten hebben. Maar het viel wel weer echt op dat zij de twee zwakste van het veld in ieder geval achterin waren.
Ja, maar ja. Ajax kwam natuurlijk nog wel bijna terug van die 3-0 achterstand. Akpom was weer bij betrokken, maar... Ja, waar het ook dit weekend allemaal om ging, het moment, was natuurlijk wel de bal over de doellijn. Ja, hoe hebben jullie daarnaar gekeken?
De wel of niet. Nou, ik was het aan het kijken en toen het live gebeurde, dacht ik, deze is 100% over de lijn. Dan weet je natuurlijk de ronding van de bal, hij moet er helemaal overheen, dat soort dingen. En daarna gingen ze er naar kijken en het viel me wel op dat de doelpaal en de doellijn niet volledig evenredig zijn. Dus het is gewoon onmogelijk om te zeggen, want die lat die staat in het beeld. Maar ik had het gevoel dat die erin was. Maar Ajax had geen resultaat verdiend. Dus ik kan er wel mee leven eigenlijk.
Ja, ik zat ook live te kijken. En ook bij de samenvatting bij de NOS. Dat de commentator zei direct dat was een goal. En daarna zag je over, naar mijn mening. Ja, het is altijd lastig natuurlijk. Het is natuurlijk apart dat ze daar niet zo'n doellijn technologie met een horloge hebben. Maar daar komen we misschien zo nog op terug. Maar toen ik het van bovenaf zag, wat jij ook al wat zei. Toen zag ik wel van hij is er niet in zijn geheel over. Het blijft natuurlijk apart.
Ja, het is ook inderdaad... de paal is ook wat dikker dan de lijn inderdaad. Dus je kon het niet heel goed zien. Bij Studio Voetbal trok ze nog wel eventjes, maakten ze het tekeningetje mooi af. En dan zij kwamen tot de conclusie dat de bal niet over de lijn was. De meningen blijven toch verdeeld. Dat hebben we ook in de Ajax-selectie gezien. Henderson die kwam verscheen voor de camera. En die was toch wel ervan overtuigd dat het een doelpunt was, Ivar.
Ja, dat is misschien de echte winnaarsmentaliteit. Maar het is ook een beetje van... geef gewoon toe dat het een slechte wedstrijd was en dat het niet meezat in de geschiedenis van Ajax. Heeft natuurlijk vaker wel meegezeten met zo'n bal die wel of niet over een lijn gaat. Dus ja, neem gewoon je verlies en kijk naar volgende week, zou ik zeggen.
Wie dat wel deed, was natuurlijk Steven Berghuis. Op de persconferentie was hij vrij resoluut over het moment en daar gaan we even naar luisteren.
Die laatste bal, wel of geen doelpunt, heb jij het kunnen zien?
Nee, ik heb het niet gezien. Ik heb net bij ESPN de beelden gezien en ja, ik kan me voorstellen dat ze vanuit Zeist de bal niet goedkeuren. Omdat er is gewoon geen overduidelijk bewijs dat die helemaal eroverheen is. Zonder de doellijntechnologie. Dus dat hebben we te accepteren. Hoe moeilijk het ook was, want het was echt de laatste seconde.
Nou, dat was een antwoord van Berghuis dat we misschien niet allemaal uit zijn mond hadden verwacht, denk ik. Berghuis stond natuurlijk op rechts. Op links stond een andere gegadigde bij Ajax, omdat natuurlijk Bergwijn geblesseerd is. En dat was Carlos Forbes. Wat vonden jullie van hem?
Ja, je kan wel zien, je weet dat hij het talent heeft, maar het komt er nog niet helemaal uit. Het is denk ik ook dat Ajax bijna geen andere opties heeft dat ze hem daar neerzetten. Ook natuurlijk met het idee achter in het hoofd wat hij gekost heeft afgelopen zomer. Ze wilden hem niet voor niets afgelopen winter ja, stonden ze voor open om hem te laten gaan, is gebleven. Maar ja, het is geen kwaliteit wat je in een Ajax-selectie verwacht.
Nee, ja, het is ook een beetje... Ja, we hebben een stelling op onze socials gedeponeerd. En dat was Ajax moet weer met Forbes als linksbuiten beginnen tegen Bodo Glimt. Daar was 43% het mee eens en 57% mee oneens. Ja, hoe staan jullie daarin en wat zijn eigenlijk de andere opties?
Nou, dat is het grootste probleem. Wat zijn de andere opties? Want je hebt natuurlijk een Gods die is geblesseerd. En dan heb je alleen nog een Banel en een Marta. En die hebben het allebei ook niet laten zien op die positie. En zijn nog heel jong. Je kan wel zeggen, zet Forbes erin en kijk hoe het na een uur is. Dan kun je hem altijd nog wisselen. Maar hij geeft me al heel lang een beetje Younes-vibes. Van heel veel dreiging, maar er komt eigenlijk niks uit.
Nee, ja. En Akpom, Bob, kun je die nog inpassen toevallig?
Nou, die zou ik wel weer gewoon op de bank zetten. Je ziet nu ook, komt hij wel super in en doet hij wel wat van hem gevraagd wordt. Als je hem natuurlijk in de basis zet, dan heb je dat niet achter de hand, mocht het misgaan. Dus ik ben het met Tivo eens. Stel hem op, kijk hoe het na een uur gaat en kan dan Akpom inbrengen. Anders er zit gewoon helemaal niks op links, dus dan kan je het beter met Forbes doen.
Ja, dat zou een goede optie kunnen zijn, denk ik, ja. Ik denk, als Van Schip meer luistert, dan is het goed advies.
Doet hij normaal wel elke week natuurlijk.
Dat denk ik ook wel, ja. Precies. Ja. Nou, voor wie het wat makkelijker afging dit weekend was voor Van Schip natuurlijk niet, maar voor Peter Bos wel. Maar wel een andere start dan dat we op voorhand hadden gedacht, hè, van de wedstrijd.
Ja, het was, even schrikken. Het was, ik denk dat PSV nog niet helemaal wakker was na de carnaval. Binnen 2 minuten stond het al achter. Eigenlijk weet je in dat soort wedstrijden al dat Volendam of een andere ploeg die tegen een top 3 ploeg... heel snel op voorsprong komen dat ze dat nooit heel lang door kunnen trekken. Dus het was eigenlijk wel van, ze komen voor, maar PSV knalt er nog overheen. En dat deed het natuurlijk ook.
Ja, ik weet niet hoe het met jullie was, maar toen die 1-0 viel van Volendam, ik zag wel eventjes de gezichten van de PSV'ers. Ze stonden wel gelijk op onweer. Ik zag zelfs een beetje paniek in de ogen van de Ramaljo bijvoorbeeld. En Veerman natuurlijk op het oude nest. Ja. Nou, over Veerman gesproken. Die mochten spelen, Tivag. Hoe vond je dat hij hier deed?
Ja, hij deed wat van hem gevraagd werd, denk ik. Hij heeft niet de wedstrijd volledig naar zijn hand gezet, maar hij is er best lang uit geweest. Dus dat moet je gewoon een paar wedstrijden geven. De Bruyne stond er bijvoorbeeld wel ineens, maar dat is Kevin de Bruyne. Dus daar kan je geen vergelijking mee trekken, denk ik. Ja, nee, niks aan de hand. Hij was wel na één helft weg. Maar smaakt wel naar meer, denk ik.
Ja, dat sowieso. Veerman is natuurlijk altijd wel zeker van zijn basisplaats. Maar het was inderdaad nog niet de Veerman die we kennen, denk ik. Wellicht dat het Volendam-verhaal ook wel iets mee te maken zou kunnen hebben. Ja, je weet het niet. Maar wie er voor hem inkwam, dat was Babadi. En daar is natuurlijk veel om te doen. Hoe vond je hem een indruk maken?
Ja, ik vond het eigenlijk in eerste instantie wel leuk om hem weer gewoon positief te zien. Er is natuurlijk veel om voor te doen. Blijft hij op PSV? Gaat hij niet? Moet PSV hem überhaupt nog een kans geven in het eerste? Was natuurlijk even teruggezet naar Jong. Mag nu weer meedoen. Liet wel gelijk zien dat hij talent heeft. Ik denk dat het voor zijn eigen ontwikkeling het beste is als hij bij PSV blijft. Maar dat moeten we ook afwachten. Hij speelde een goede wedstrijd. Misschien ook leuk voor de camera. Deed me een beetje denken aan een jonge Wijnaldum qua hoe die praten. Maar ik denk dat het voor hem gewoon leuk is als hij gewoon zich focust op het voetbal, contractje verlengt en dan lekker onder Bos stappen mag maken. Want Bos die zelf die ligt er niet wakker van, zegt hij al.
Nee, precies. Ja, daar gaan we nou even naar luisteren.
Hoe vind je dat hij zich manifesteert, Babadi? Hij zat toen ook eventjes erbuiten, omdat hij te laat was voor die bespreking van Jong PSV.
Jawel, maar dat mag niet. Maar dat overkomt ons misschien ook allemaal wel een keer, dat we een keer ergens te laat zijn. Maar dan moet hij dat even voelen. Dus dat heeft hij gehad. En die jongen die gedraagt zich prima, hij traint goed. En dat hij kwaliteiten heeft, dat wisten we natuurlijk al erg lang. En ik was blij dat hij vandaag 45 minuten kon laten zien dat het een goede speler is.
Ben je dan wel gespannen over die gesprekken, over dat contract? Vraag je de Eulers iedere week of iedere zoveel dagen
naar
hoe staat dat
ervoor? Totaal niet. Nee? Dan ga je toch niet zenuwen. Moet ik gespannen zijn om hoe de gesprekken lopen met hem? Ben je gek? Wel nee. Nee, het is graag of niet. Ja. PSV is het, hè?
Ja. Dat is ook de boodschap die jij ook...
Nee, praat ik niet met hem over. Ik vind dat echt oprecht door zijn keuze, met zijn management, met zijn familie. Het enige, en dat heb ik de vorige keer ook al gezegd, is wat wij kunnen doen is hem een podium geven, dat geven we. En hem de liefde geven dat we heel graag met hem werken en blij zijn dat hij hier is. Maar ik lig er niet wakker van hoor. Dat ik zenuwachtig moet zijn, ben je gek?
Nee. Nou, Bos ligt er in ieder geval niet wakker van. Babadi op dit moment ook niet, denken we. Nou, er zijn wel andere clubs die stiekem, als ze hun oogjes dicht doen, 's nachts over een Babadi nadenken. Want er kwam net wat nieuws naar buiten, geloof ik.
Ja, het is van de Telegraaf inderdaad. En Ik ben niet heel goed meer in topografie, maar blijkbaar hebben 23 clubs interesse in de Europese topcompetities. Er zijn geen namen genoemd, maar het is natuurlijk al langer duidelijk dat er heel veel interesse is voor Babadi. En het lijkt mij, volgens mij is hij 18 nu, het lijkt mij als jonge speler echt heel moeilijk om weg te blijven van die grote clubs met de contracten die ze aanbieden en eventueel tekengeld. En het is natuurlijk veel beter voor hem als hij nog 1 of 2 seizoenen in Eindhoven blijft, zich doorontwikkelt en dan ook echt een kans kan maken in een club in de subtop van de topcompetitie. Maar het is ook wel heel aantrekkelijk om gewoon weg te gaan voor die bedragen.
Zeker, maar vind je nu dat een Babadi dan naar bedragen moet kijken of echt naar speeltijd? Wat is...
Voor zijn eigen ontwikkeling moet hij naar speeltijd kijken. Maar ja, als jij 18 bent en je krijgt een zak geld aangeboden, dan lijkt me ook heel moeilijk om daar nee op te zeggen.
Ja, dat is een feit. Maar ja, welke club, hè? Mocht PSV dan niet worden? Waar zie je hem graag schitteren?
Ja, ik denk dat hij dan sowieso in Nederland kan blijven. Naar Feyenoord. Ik denk dat hij onder slot ook wel goede ontwikkeling kan doormaken. Maar daar spelen al heel veel goede spelers op het middenveld. Hij zei na Volendam ook dat hij gewoon zelf wil voetballen en dat hij heel graag wil spelen. Dan denk ik, ja, als je dan weer zo'n volgende stap maakt, raak je straks weer uit beeld, speel je helemaal niet. Dan ja, moet je nu gewoon kiezen van wat is het handigst. Veilige omgeving om een trainer die je nu wel kansen aanbiedt. Dan zal ik dat gewoon blijven doen.
Ja, misschien Tilman die... Nou, ja. Het kan nog lastig worden dat hij de koopoptie gelicht wordt. Nou, er zal vast nog wel wat interesse hierna voor andere PSV-middenvelders komen natuurlijk. Maar als jullie denken dat PSV wel een... Ja, op zich wel een goede plek kan zijn om zich door te ontwikkelen.
Nou ja, het is de plek om je nu door te ontwikkelen met het seizoen dat ze doormaken. Champions League, misschien gaan ze wel verder dan de achtste finale, dat weet je ook niet. En dan zet je jezelf ook heel goed in de schijnwerpers. Alleen, hij krijgt niet heel veel minuten om dat te bewijzen natuurlijk. Nee. Maar ik zou gewoon een seizoen wachten.
En hij heeft concurrentie natuurlijk in de vorm van een Saibari, hè, die uitblonk.
Zo, ja, die was weer goed hoor. Ik denk dat heel veel PSV's waren toen al blij dat hij terugkwam tegen Ajax. Nu kon je hem eigenlijk weer echt in actie zien. Ik denk dat ook wel baalt hoe hij op de AFCON, op de Afrika Cup mocht. Hij mocht mee, speelde niet heel veel. Mocht wel invallen en ook nog in de basis spelen. Maar hij liet nu echt wel weer gelijk zien welke kwaliteiten hij heeft.
Balletje op deze was mooi, hè, Tivar?
Ja, zeker. En zijn goaltje ook, die schiet hij meteen goed binnen. Hij zorgt altijd dat hij ruimte creëert en dan wacht hij niet onnodig lang voordat hij schiet. Dus zodra hij een kans kan hebben, pakt hij die ook. En dat mis ik nog wel eens in de Eredivisie.
Klopt, ja. Ja, wie de kansen ook. Nou, ze kregen in eerste instantie niet heel veel kansen, maar ze lieten wel wat kansjes liggen. Feyenoord om 8:00. Nou, daar sloot het weekend mee af. Maar ja, voor heel veel mensen, dat wordt een beetje slaaptijd op een gegeven moment. Je kon wel een slaapdut hè, van die eerste 45 minuten.
Het was geen pikante afsluiter van het Eredivisie weekend, inderdaad. En het moest ook vooral van de buitenspelers komen. Natuurlijk kreeg Ueda de kans nu. Maar die werd ook niet echt gebruikt zoals hij gebruikt hoort te worden, volgens mij.
Had Sparta daar ook iets mee te maken, Bob? Waarom Ueda niet gevonden kon worden?
Ja, ik denk dat ze hem goed aan hadden gepakt. Sparta deed sowieso al een beetje mysterieus over hoe ze nou gingen spelen en wilde niet te veel kwijt. Het ging dan vooral over de spits. Maar ik denk dat achterin ook wel goed opgelost werd. Dat hij, ja, kwam totaal bijna niet echt in het spel voor. Veel Feyenoorders wachten natuurlijk van, nou, hoe gaat hij het nu laten doen? Laat het zien, maar hij kon het niet echt opbrengen.
Ze hadden in ieder geval wel de bus geparkeerd in de Kuip, hè?
Ja, dat ging lange tijd best goed. Maar Feyenoord heeft dus meer dan alleen een spits. En dat is misschien wel wat er bij AZ niet goed gaat. Kunnen we het zo nog over hebben. Maar buitenspelers lieten deze keer wel zien. En Ivan Ušić liet ook zien dat hij nog wel wat kan.
Ja, die viel aardig in, hè? Natuurlijk, de kansen werden niet echt heel veel gecreëerd door Feyenoord. Er was ook best wel wat gebrek aan creativiteit, zou je kunnen zeggen. Quinten Timmer natuurlijk, hersenschudding. Ivan Ušić die nou wel inviel en het dan wel bracht. Vinden jullie dat Ivan Ušić een keer een basisplaats moet krijgen?
Misschien wel wanneer de kans zich voordoet dat je niet een heel groot risico loopt. Dus ik zou hem bijvoorbeeld niet tegen Roma in de basis zetten. Maar mocht je een wedstrijd tegen een ploeg uit het rechte rijtje doen, dan mag hij best die kans krijgen. Hij is natuurlijk met heel veel bombarie binnengehaald en speelde ook een goede eerste wedstrijd. En daarna valt dat weg en blessure. Maar,
en waarom zou Ivan Ušić dan niet tegen Roma moeten spelen en wel tegen een andere club? Is daar een...
Nou, omdat hij toch niet het wedstrijdritme heeft wat je verlangt van een speler. En Roma is nu ook een angstgekner geworden. Daar heb je 3 keer tegen gespeeld in 4 jaar tijd, volgens mij. En dat is elke keer misgegaan. Dus dan moet je nu gewoon gaan voor spelers die echt lekker in hun vel zitten en wekelijks spelen, wat mij betreft.
Ja. Ben je het er mee eens, Bob?
Ja, daar ben ik het zeker mee eens. Ik denk als je hem nu ineens in de basis laat starten, dat hij, ik denk ook dat hij dan weer moeilijke opstartproblemen heeft als hij volle 90 minuten wil spelen vanaf het begin. Ze hebben nu eindelijk gekozen voor welke vleugels ze willen. En dat moet je nu wel gewoon vasthouden. Je ziet veel te vaak dat ze dan weer gaan wisselen. Jan al zei, bij AZ hebben ze bijvoorbeeld ook telkens weer andere poppetjes op die positie gekregen. En dan geven die jongens ook niet echt vertrouwen. Dus ik denk dat je hem vast moet houden. En als de kans er is, kan je hem wisselen, erin brengen. En dan kan hij weer laten zien wat hij kan.
Dus jullie zeggen Minté, net als vorige week, en Pajau spelen tegen Roma. En Johan Baks niet?
Nee. Ik denk dat die... dat is natuurlijk ook wel een beetje een verhaal daar. Je weet wat voor kwaliteiten die heeft. Heeft ook wel de Azië Cup wat verder gekomen volgens mij dan Japan inderdaad. Dus die,
Japan uitgeschakeld
zelfs. Ja, daarom. Liet wel zien dat hij echt een goede voetballer is. Maar hij moet nu gewoon vasthouden aan de spelers die daar staan. En mochten ze niet presteren, heb je in ieder geval twee goede buitenspelers achter de hand die gewoon goed kunnen voetballen.
Nou, hopelijk hebben ze donderdag ook een goede spits. Want Santiago Jiménez was... Net voor de wedstrijd bekend, geblesseerd. Overbelasting aan de kuit, zei Slot. We weten natuurlijk niet of dat helemaal... Het kan ook gewoon sparen zijn natuurlijk. Maar laten we er maar vanuit gaan dat Slot de waarheid spreekt. We hebben ook een stelling op onze socials gedeponeerd. Met mocht indien Ueda en Jiménez fit, wie moet er dan starten tegen Roma? En dat is toch wel een bijzondere verdeling. Want 49% zegt toch dat Ueda moet spelen. En 51% dat Jiménez in de basis moet.
Ja, dat verbaast me wel eigenlijk. Want het is natuurlijk zo dat Jiménez een dipje heeft en een wedstrijdje of 4-5 niet ideaal speelt nu. Alleen als je nu hem gaat banken, dan gaat het alleen nog maar slechter worden met zijn zelfvertrouwen. Je zag ook hoe hij vorige week in zijn jas gedoken zat toen hij niet goed was. En ik kreeg wel een beetje Wiever-vibes van dat hij heel erg teleurgesteld was in zichzelf vooral. Maar Slot houdt vertrouwen. En als je hem nu gaat banken, dan... is het de rest van het seizoen ook klaar, denk ik.
Zou ook niet heel slim zijn met het oog op de zomer natuurlijk, denk ik, hè Bob?
Nee, en ik denk ook dat het wel een ideale wedstrijd voor hemzelf is... om weer te laten zien wat hij kan, dat hij echt een topschutter is... om uit die dip te komen. Weet natuurlijk ook wel hoe het is om tegen Roma te spelen. Wil denk ik ook wel revanche halen. Ik denk dat hij echt die vechtlust kan brengen. En je weet gewoon, hij kan doelpunten maken. Het klinkt cliché, maar je weet wat je aan hem hebt. Met Ueda is denk ik ook wel weer afwachten hoe hij zich daar gaat laten zien. Dus ik... was ook verbaasd dat het zo dicht tegen elkaar aan zat. En ik zou ook gewoon met Jiménez aan de punt van de avond starten.
En Jiménez weet inderdaad hoe hij moet scoren tegen Romeinen. Want er liggen er al 5 in, hè? Maar wel allemaal tegen Lazio Roma.
Ja.
Maar de Romeinse clubs zijn Jiménez over het algemeen wel gezind. Dan gaan we nog even verder om de Eredivisie af te sluiten naar toch even naar Twente en AZ. Het heet titelstrijd. Ze spelen niet meer om de titel. Maar als we dan toch één club wel zeker even moeten belichten, dan is dat toch wel FC Twente dat... toch wel weer makkelijk zijn wedstrijdje wint, hè?
Ja, gewoon heel stabiel hoe dat daar nu is onder Oosting. En Boadu, goede winteraankoop, die mocht ook nog even invallen. Geen basis, dat was voor Van Wolfswinkel bestemd. Deed ook goed. Maar voor als je ziet hoe AZ en Ajax spelen... dan is Twente gewoon een betere ploeg momenteel. Dus wat mij betreft staat de strijd om plek 3 ook al vast. En ik hoop dat ze het goed gaan doen in de Europese voorrondes.
Komen we zo net even op terug. Maar Van Wolfswinkel... ook blijft ook een verhaal. Hij zei natuurlijk onlangs nog... maakt niet uit, al komt Messi naar Enschede. Ik vecht voor mijn kans. Hij pakt hem nu wel, hè?
Ja, ideaal. Boadu, hij weet zelf ook... hij staat er niet gelijk. Hij moet rustig gebracht worden. Ik denk dat het eigenlijk perfect voor Van Wolfswinkel is. Hij weet, er staat een goede spits achter me. Ik moet me laten zien. Ik heb die prestatiedruk nu Ugalde weg is. Ik moet het doen. En hij doet dat gewoon. En wat je zegt, echt de mentaliteit van een topsporter... dat hij gewoon wil laten zien... En als hij dan nog doet, en dan Boadu achter de rug als het even niet loopt, of gewoon rustig brengen. Het is gewoon top.
Vinden jullie dat het kan om Boadu nou op de bank te zetten?
Jawel, denk ik wel. Hij weet zelf ook, hij zegt zelf ook, ik weet dat ik rustig gebracht moet worden. Ik denk dat wel veel mensen hem willen zien in de basis, hij zelf ook. Maar hij weet ook, als ik een uur moet spelen, dan kan ik het denk ik ook niet laten zien. En hij moet gewoon hebben van de minuten die hij nu speelt, dat hij uiteindelijk aan het eind van het seizoen goed kan spelen. Het blijft natuurlijk altijd wel een dingetje als je een speler voor een half jaar huurt. Want hoe lang moet je hem op de bank laten zitten? Want anders is het ook een aankoop wat niet onnodig was.
Ja, zo'n scenario is toch wel... dat zie je niet vaak inderdaad. Maar zou Van Wolfswinkel blijven scoren?
Je moet opstellen wie het beste presteert en met welke 11 mensen je het snelst die overwinning over de streep trekt. En als dat Van Wolfswinkel is in het oog van Oosting, dan... lijkt mij geen probleem als Boadu op de bank blijft.
Nou, in ieder geval goede kwalitatieve keuzes die ze kunnen maken in Enschede. Kunnen ze wat minder doen in Alkmaar. De spitspositie staat natuurlijk vast met Pavlidis. Maar het loopt niet, hè Bob? Nee. Hoe komt het?
Ja, ik denk vooral ook op de vleugel dat je daar gewoon heel weinig kwaliteit hebt. Je ziet wel dat ze het talent hebben. Al die jongens van Bommel, Poku, Adai. Daarachter heb je nog Sadiq. Die is voor een paar miljoen gehaald. Krijgt ook niet echt de kans. Dus speelde tegen Feyenoord in de competitie. Viel je wel redelijk goed in. Maar ja, ik heb wat kansen ook van AZ gezien. Dat ze hem of moeten afleggen of voor zijn eigen succes willen gaan. Pavlidis die het ook niet meer echt heeft. Maar ja, ze hebben natuurlijk trainerwissel gedaan. Maar ik denk dat het grootste probleem ook gewoon in de directie ligt van... Ja, als je kijkt naar Twente, de echte concurrent van AZ. Wat voor spelers ze die halen. En hoe het daar eigenlijk is, zo was het altijd bij AZ. En het is eigenlijk... Elke keer hoor je, ja, ze zijn veel spelers kwijtgeraakt. Maar ze moeten natuurlijk ook weer goede spelers voor teruggehaald worden. Talent is er allemaal, maar als je natuurlijk die stap wil maken... dan moet je verder kijken dan alleen het talent dat de speler heeft.
Ja, en ja, Klaasje was na afloop ook niet heel... hij zag de toekomst niet heel rooskleurig in van AZ.
Nee, en dat snap ik ook wel. Want het is natuurlijk... AZ heeft een hele goede jeugdopleiding. Maar daar zijn ze wel heel erg afhankelijk van het afgelopen half jaar... met alle spelers die nu minuten maken. Ook met Poku en Owusu Oduru. Maar nu heb je weer Ryan staan natuurlijk. Alleen ja, het gaat gewoon niet zo goed. En als je ziet dat Pavlidis niet in topvorm is... die kreeg ook een enorme kans. En die kon gewoon de bal binnenschuiven. Maar die schiet de bal rechts... tegen het zijnet aan, het was niet eens in de buurt. Dan zie je toch dat als dat niet functioneert... dan komt er niet genoeg dreiging van de andere aspecten van het elftal.
Laten we weer punten liggen, AZ. Ajax zit natuurlijk ook. We hebben ook een stelling even op onze socials gezet. En dat is Ajax en AZ zijn afgeschreven voor plek 3. Daar is 45% het mee eens dat ze allebei afgeschreven zijn. 29% is het daarmee oneens dat ze niet allebei afgeschreven zijn. 8% denkt dat alleen Ajax afgeschreven is voor plek 3... En 19% denkt dat alleen AZ afgeschreven is voor plek 3. Hoe staan jullie erin?
Nou, het is voor mij eigenlijk wel een uitgemaakte zaak... dat Twente derde wordt en dat AZ met Ajax om plek 4 strijdt. Je hebt ook, ik heb ook even naar de schema's gekeken... volgens mij Twente, AZ en Ajax spelen allemaal nog 3 topwedstrijden. Dus ofwel tegen Feyenoord of tegen elkaar of tegen PSV. Daar heeft AZ het nog het lastigst... want die moet tegen Twente, PSV en Ajax, volgens mij. En... nou ja, die gaan daar geen 9 punten verspelen die Ajax wel pakt. Dus nee. Waar ga je het dan wel halen?
Maar Twente speelt ze allemaal uit.
Ja.
Die krijgen nog inderdaad Ajax uit. Een mooie onderling confrontatie waar nog iets kan gebeuren. PSV uit, wat nooit een makkelijk dingetje is. Ja, en AZ uit. Zou je dan niet denken dat er nog voor Ajax dan iets mogelijk zou kunnen zijn?
Voor Ajax mogelijk wel. Je hebt wel natuurlijk als enige van de 3 nog Europees om spelen. Ik denk dat ze daar ook wel een grotere druk op hebben om daar goed te presteren. Ook natuurlijk met dat je de stap kan maken naar een eventueel halve finale. Dat is natuurlijk wel ver weg. Ik denk dat Ajax onder Van Schip wel goed voetbalt, maar gewoon de kwaliteiten mist. AZ die speelt gewoon helemaal niet goed. Maar ik denk dat Twente gewoon plek 3 pakt. Want het loopt er allemaal goed. De club die is gewoon gezond dat hele seizoen. Trainer die het gewoon in orde heeft. Spelers achter de hand heeft. Dus ik denk dat het inderdaad een uitgemaakte zaak is.
Ja. Ja, Ajax die zou wel graag derde willen worden. Het Nederlands elftal zou niet graag derde willen worden in de pool van de Nations League. Want daar moeten we het ook even over hebben.
Ja.
Hoe heb je naar de loting gekeken?
Nou ja, tijdens die loting ontwijk je eigenlijk alle toplanden die je kan treffen. En de grootste naam is een in slecht vorm verkerend Duitsland. Dus daar kan je voor de verandering niet over klagen.
Nee, nou, Hongarije zit er natuurlijk ook nog bij. Oké, ik denk dat we met z'n allen over eens zijn dat we Bosnië een klein beetje kunnen afschrijven.
Ja.
Is niet meer het land van waar talent bij boontjes doorbreekt, zeg maar. Maar Hongarije heeft toch ook een Szoboszlai laten zien op het afgelopen EK dat ze goed uit de verf kunnen komen, ook in de Nations League. Zie je daar een problemen in voor Koeman en co?
Nou, ik denk dat Nederland wel bij de bovenste 2 hoort. Ik zie dan inderdaad Hongarije misschien nog wel hoger eindigen dan Duitsland. Dat is daar echt gewoon een puinhoop. Ik ben ook heel benieuwd hoe die het gaan doen op het EK in eigen land. Want dat kan natuurlijk ook wel weer een doorslag geven. Als die natuurlijk weer slecht presteren, trainer eruit, nieuwe bondscoach. Dat kan natuurlijk wel weer in een puls brengen. Maar ik zie eerder Hongarije bijvoorbeeld tweede eindigen in Nederland eerste dan dat Duitsland in de top 2 komt.
Ja, maar ja, Duitsland blijft Duitsland. Ja.
Duitsland blijft Duitsland. Maar ik vind wel dat we... Ik ben wel heel benieuwd hoe Oranje het gaat doen in de zomer. Want je hebt nu wel echt een lichting die op alle flanken doorheen komt. Je hebt nu de verdediging. Dat is gewoon een luxe probleem wat Koeman heeft. Op het middenveld heb je de Jong en een Veerman en een Reinders die het goed doen. Kan je ook uit gaan kiezen. En in de aanval is Malen heel goed bezig. En,
ja, hou dat even vast. Want je hebt het al even over Frimpong inderdaad. Kunnen we maar meteen beter naartoe gaan, denk ik. Want de Oranje Internationals hebben natuurlijk goed gepresteerd de afgelopen weekend. Waaronder Frimpong. Maar er was iets vreemds. Vooraf gaat aan de wedstrijd tegen Bayern München.
Dat hij niet in de basis stond.
Dat hij niet in de basis stond. Ja. Daar had Thomas Tuchel niet op gerekend, heb ik vernomen.
Nee, heel veel mensen niet, denk ik. Maar ze hadden hem blijkbaar niet heel erg hard nodig. Hij kwam er nog wel in en deed zijn ding. Nog een doelpuntje, maar ja, dat was wel een beetje een afslachting.
Ja, zo. En de frustratie groot, hè, bij die ploeg. Je zag Sané in de camera kapot slaan. En ja, je ziet overal, zoals je natuurlijk van Kane komt om een prijs te winnen. En dan ineens Leverkusen die straks kampioen wordt. Dat is eigenlijk de wereld op zijn kop. Daar.
En Müller, ja. Genadeloos na aflopen.
Ja. Nou, is ook wel verdiend. Vooral omdat Bayern, die hegemonie is... vorig jaar ook al weg eigenlijk, maar toen verspeelde Dortmund het op de laatste speeldag. En toen kon Bayern alsnog ermee aan de haal door dat gelijkspel. Maar ja, ik weet niet of Leverkusen dat ook gaat doen onder Alonso, want het oogt wel heel stabiel allemaal.
Ja, ze hebben nog geen wedstrijd verloren, hè, in de competitie. Dus het ziet er allemaal goed uit in Leverkusen. En inderdaad, ja, de eerste plek die lijkt in zicht. Wie niet eerst gaat worden in Duitsland, dat is dan toch Dortmund, hè. Maar daar doen ook de Nederlanders het weer goed. Jij noemde zijn naam net al even.
Ja, onze Donjel. Die was aan het einde van vorig seizoen al heel sterk. En die had een beetje moeite begin van dit seizoen. Maar die is weer helemaal terug. Weer 2 goals erbij. En ook nog een assist van Maatse. Dus,
partner in crime, hè?
Ja, erg leuk dat die je daar laten zien. Eventueel natuurlijk ook opties voor het EK in de spits of links achter. Maar daar hebben we denk ik al vaker over gehad. Ja, leuk gewoon dat die gasten het daar doen. Net wat uit, denk ik, een beetje uit de spotlights door Leverkusen en Bayern. Maar speelt daar goed voetbal.
Ja, nou ja. Weghorst is dan weer de andere kant van de medaille. Dat zat dit weekend niet mee.
Ja, gelukkig werd hij niet geïnterviewd na afloop. Dan heb je weer een spraakmakend interview. Nee, hij werd wel heel boos toen hij gewisseld werd. En volgens mij liep het ook allemaal niet zo daar. Dus ik weet, ja, hij is een hele emotionele jongen. Dat hebben we meermaals gezien. Alleen, het is, ik vind het wel een beetje een kijk mij eens gehaald te hebben. Van kijk mij eens boos zijn. Ik was niet onder de indruk.
Ja, denk je dat het een beetje gestaged is?
Nou, een beetje wel. Ja, ook hoe die duck-out in elkaar aan het slaan is. Dat ik denk van, die duck-out kan niks terug doen, weet je.
Ja, het had Sané natuurlijk gezien.
Doe ik zo.
Precies. Nou, dan moeten we ook nog even langs Engeland. Want daar is natuurlijk ook weer genoeg gebeurd. Jou viel één iemand uit Nederland wel op, hè?
Onze Big Virch weer.
Onze Big Virch.
Ja, natuurlijk. 3 jaar geleden was het nog de beste centerback van de wereld. En die viel daarna weg, ook door die blessure met Pickford. Maar die is weer helemaal terug eigenlijk. En maakt nog weinig foutjes. Vorige week was dat wel anders natuurlijk. Met het moment met Alisson. Maar,
toen hadden wij een mooie discussie.
Daar hadden wij een mooie discussie over. En die zullen we deze week niet hebben, want het ging uitstekend.
Nee, en de discussie zullen we ook niet hebben over Gakpo. Die zat op de bank, hè?
Ja, helaas. En er is natuurlijk ook veel te doen over Gravenberg. Vorig weekend was dat. Het is een beetje apart hoe daar allemaal loopt met die Nederlanders. Ze worden allemaal gehaald. Spelen goed, spelen dan weer slecht. Zitten dan op de bank, worden dan bekritiseerd, worden dan weer geprijsd. Ja, het blijft de Premier League natuurlijk.
Ja, wie we wel kunnen prijzen is Arsenal. Want wat daar allemaal gebeurde. Nou, je hebt vorige week onthuld dat je Arsenal-fan bent, Tivo. Dus
ja,
jij hebt,
ben ik nog steeds. Ja. En als je Arsenal fan bent, ben je geen successupporter. Want ze zitten al een jaar of 20 niet in, wat de landstitel betreft. Maar ze doen leuk mee met City en Liverpool. Ik zie ze niet als favoriet. Maar het was wel even stormen tegen West Ham. En ook vooral voor Declan Rice tegen zijn oude club. 2 heerlijke assists. En hij jast die bal er nog even in vanaf 25 meter. Ja. Het was wel genieten, ja.
4-0 bij rust, hè? En de supporters van West Ham, die verlieten het stadion in de rust.
Die waren vroeg thuis.
Al in grote getalen. Ja. Dus dat was niet best. Nou ja, wie we dan nog wel missen bij Arsenal, maar waar het goede nieuws van kwam, dat hij weer echt op de weg terug is. We hebben natuurlijk allemaal gezien op de socials van hem, dat er beelden werden gedeeld, dat hij weer aan het trainen is, et cetera. Maar Jurrien Timmer is weer opgenomen in de Champions League selectie, hè? Dat is goed nieuws,
ja,
hè, Bob?
Ja, zeker. Dat is heel leuk voor hem. Speelde 1 wedstrijd, toen raakte hij alweer geblesseerd daardoor. Heel zonde.
1 goede wedstrijd.
1 hele goede wedstrijd, dat weet jij dan weer. Maar het is leuk. En ook natuurlijk voor het EK dat je er dan nog een optie achterin hebt. Dat de enige linie waar we echt keuzes kunnen maken. En het zal leuk zijn als hij zich weer mee kan doen en langzaam op gang kan komen. En dan kijken of hij mee kan naar het EK.
Ja, daar lijkt het wel op, hè, dat als een Timmer inderdaad wel wat meer minuten kan gaan maken, dat ook het EK voor hem een reële optie wordt. Dan wil ik met jullie terug naar een rubriekje wat we ook al vaker hebben gedaan. Dat is de basisbank verkopen. En dan gaat het om de 3 rechtercentrale verdedigers van het Nederlands elftal. Want we denken allemaal wel dat Nederland met 3 centrale verdedigers gaat spelen. Ja. En dan gaan we nu eens even inzoomen op aan de rechterkant. En daar komen we voor een aanmerking, indien iedereen fit, denk ik, Matthijs de Ligt, die bij Bayern München... Nou, natuurlijk die oplossing heeft gekregen afgelopen week. Timber dan, die op de weg terug is. En bij Feyenoord speelt natuurlijk nog Lutscher El Getruida. Ja, dan gaan we banken, basissen en verkopen. En dan begin ik bij Tivar.
Nou, ik heb meestal wel moeite met de BBV, maar ik heb deze keer wel een scherp beeld ervan, denk ik. Want ja, De Ligt is al best lang een twijfelgeval. Doet de ene keer leuk bij Bayern, maar hij zit meestal op de bank. Nu heb je ook gewoon Kim die weer terug is. En Upamecano, die krijgt ook de voorkeur als die speelt. Dus ja, ik zou De Ligt, denk ik, op de bank zetten. Ik vind Geertruida heel sterk bij Feyenoord. Neemt ook gewoon echt het team bij de hand. Ook al 7 keer gescoord, volgens mij, in de Eredivisie.
Dus,
6 keer, bedoel ik. Dus dan... ja, ik denk dat ik Geertruida in de basis ga zetten. Want ik vind gewoon dat hij het goed doet. En ook in de topwedstrijden. Je betrapt hem zelden op een fout. En met Timber, ik vind hem een ontzettende klasbak met een heel hoog plafond. Maar ik denk niet dat hij nog topfit zal zijn wanneer het EK komt. Dus die zal ik gewoon voor de zekerheid verkopen. Maar hij kan heel ver.
Dus even komen. Resume?
Resume, even kijken. Geertruida in de basis. De Ligt op de bank. En Timber verkopen vanwege zijn blessure nog.
Oké, dus Timber gaat wel toch gelijk weer verkocht worden nadat hij terug is gekomen van zijn blessure.
Ja, ik hoop voor hem dat hij heel goed herstelt en niet een grote daling heeft in zijn carrière. Maar dat is gewoon moeilijk te voorspellen en het is een heel zware blessure. Dus ik kies voor de veiligheid.
Pop, hoe zien jouw drie mannen eruit?
Ja, ik deel in ieder geval de mening van verkopen Timbers. Ik denk ook dat het EK net iets te snel komt als je er zo lang uitlegt en alle opties die we hebben. Ik zal De Ligt wel in de basis zetten, want ja, ik weet dat hij bij Oranje het is en blijft gewoon een goede verdediger. Ook wel eentje die heel veel leiderschap heeft, dus die kan het ook een beetje combineren met Virgil van Dijk om die jongens echt op sleeptouw te nemen. Geertruida zal ik op de bank zetten. Ik vind ook wel een hele goede veelzijdige verdediging mee achter de hand. Die mocht Frimpong opgestoomd zijn, dan kan hij, als hij wel speelt, natuurlijk die positie innemen. Maar ik zou wel De Ligt gewoon in de basis zetten, ja.
En De Ligt, nou, natuurlijk wel bij Nederland wel vaker twijfelachtige wedstrijden gespeeld, ja. Natuurlijk. Dat speelt niet mee voor jou.
Nee, ik weet gewoon, ja, ik weet dat het een goede verdediger is. En ook wel wat meer ervaring hebt, dat je ook wel op een EK kan gebruiken.
Ja, ja, geldt trouwens ook voor Geertruida natuurlijk, hè. Die nog niet heeft vaak kunnen maken bij Nederland, wat hij bij Feyenoord natuurlijk wel heeft gedaan. Maar we gaan het in de gaten houden. En wat we ook in de gaten gaan houden, zijn de wedstrijden voor komende week. Er staan weer een paar mooie potjes op het programma. De Champions League is zonder PSV nog. Die komen volgende week pas in actie. Maar we hebben wel twee mooie Nederlandse thuiswedstrijden op de rol staan. Met een Feyenoord-Roma en een Ajax-Bodo Glimt. En dan wil ik eigenlijk even beginnen bij Feyenoord-Roma met jullie. Ja, wat verwachten we ervan? Gaat het Feyenoord dit keer wel lukken om de Romeinen, de Oranje-Romeinen te verslaan?
Nou, ik denk dat je met het vertrek van Mourinho toch wel een soort gif weg hebt gehaald bij Roma. Ook vooral met Europese tweeluiken en heel irritant voetbalspelen. En onder De Rossi gaat het ook heel wisselvallig. Roma is niet wat het vorig seizoen was. En Feyenoord lijkt mij een betere doen dan vorig seizoen. Ook al hebben ze toen wel de titel gepakt. Ik vind ze nu wel stabieler ogen. Dus ik geef Feyenoord wel een reële kans nu.
Ja, ik ook. Ik denk dat de fans en heel Feyenoord eigenlijk getergerd zijn om van Roma te winnen. Eerste wedstrijd in de Kuip, volle Kuip, als die er volledig achter gaan, dat ze echt de eerste tik kunnen uitdelen. Dus ik verwacht ook wel dat Feyenoord dat gaat doen. En ja, als ze goed hun spel spelen, dan maken ze grote kansen.
Ja, nou ja, natuurlijk het Roma, wat we kennen van Mourinho, verdedigend ingesteld. En 5 verdedigers, waar Feyenoord heel veel moeite mee had. Is nu net anders, hè. Onder De Rossi spelen ze met 4 verdedigers. Gisteren een mooie analyse bij Studio Voetbal gezien, dat er de ruimte aan de flank ligt. Ja, je zou zeggen, daar liggen misschien wel kansen dan voor Feyenoord.
Ja, inderdaad. En we hebben ook gezien dat het niet alleen van de spits komt bij Feyenoord. Dus ja, draai ze maar dol aan de flanken en geef die voorzet maar of schiet op doel. Maar ik denk echt wel dat er wat te halen valt. Vooral als je ziet hoeveel tegengoals Roma soms krijgt. Het is gewoon verdedigend wat instabiel. Dus ja. Ik ben benieuwd.
Minte tegen Angelino. Dat worden mooie duelletjes, denk ik.
Oh, bekende, ja.
Ja, leuk. Nou, dan willen we nog eventjes naar Amsterdam natuurlijk. Want die spelen in, op een iets lager niveau, maar ook een hele belangrijke wedstrijd natuurlijk tegen Bodo Glimt. Nou, jij zei net al dat je misschien denkt dat Ajax wel eens heel ver kan geraken in de Conference League. Dus ja, dan moet dit een peulenschil zijn, zou je zeggen.
Ja, Bodo Glimt heeft het seizoen ook nog niet begonnen daarom. We hebben het moeten doen met oefenwedstrijden. Volgens mij wel goede resultaten neergezet. Ja, bij Ajax wil natuurlijk iedereen ook gewoon weer het op de rit krijgen. Bodo Glimt, ik weet niet precies hoe ze nu nog spelen, maar die hebben natuurlijk wel laten zien dat ze goed kunnen voetballen. Alleen ja, op competitief niveau hebben ze nog geen wedstrijden gespeeld. Dus die moeten daar ook natuurlijk ook weer rustig in komen. En wel oefenwedstrijden ook net zijn, maar ja, ik ben heel benieuwd wat Ajax wil. En of ze echt, als ze kunnen geven wat ze willen, dat ze wel kans maken.
Ja, nou, ook met het idee dat inderdaad het ging lastig tegen Heerenveen. We hebben nu natuurlijk Kjetil Knutsen vaak met de Ajax in verband gebracht. Ik kom nu naar de arena. Denk je dat het goed gaat komen, Tivar?
Nou, je weet natuurlijk niet heel goed hoe Bodo gaat presteren, omdat ze ook niet in het seizoen zitten. En ze zijn wel vorig seizoen met afstand kampioen geworden. En ja, iedereen weet nog die 6-1 tegen Roma bijvoorbeeld. Het blijft een beetje een reuzendoder. Alleen Ajax is ook geen torenhoge favoriet. En ik denk dat dat deze keer wel in het voordeel zal spelen van de Amsterdammers. Ja. Dus moeten we ook al voorspellingen doen van de uitslag?
Nou, daar wil ik nou naartoe inderdaad,
Oké, okay. Nou, dan kan ik meteen een voorzet geven.
Nou, beginnen we bij Feyenoord-Roma met de uitslag.
Ja, Feyenoord speelt thuis, Roma is niet zo goed. Ik denk 2-1 voor Feyenoord.
Roma is niet zo goed, hoor ik hier.
Ik denk 2-0 Feyenoord.
2-0 Feyenoord. Nou, dat zullen de Rotterdammers blij mee zijn. Gaan de Amsterdammers dat ook zijn?
Amsterdam, ik denk 1-1. En dan hopen dat je over 3 weken in iets betere vorm steekt. Dan kan je het daar afmaken, is wel lastig. Maar ik zie ze eigenlijk niet winnen deze week.
Ik denk een moeizame 1-0 overwinning.
Van Ajax. Ja. Nou, in Nederland zullen ze in ieder geval wel blij zijn met jullie voorspellingen. En dan wil ik onze kijkers en luisteraars bedanken voor het weer aanschouwen van een nieuwe aflevering van Titelstrijd. Vergeet vooral niet te liken, abonneren. Laat even een reactie achter in de comments waarvan jij denkt dat de uitslag gaat worden voor Feyenoord-Roma of Ajax-Bodo Glimt. En dan zie ik jullie graag volgende week weer.